Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 29 vers 1 tot 30. Genesis 29 vers 1 tot 30. De te zingen psalmen Psalm 37 vers 4 en 12. Psalm 71 vers 15, 16 en 17. Psalm 103 vers 5. Psalm 127 vers 2. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 29 vers 1 tot en met 30. De te zingen psalmen Psalm 37 vers 4 en 12. Psalm 71 vers 15, 16 en 17. Psalm 103 vers 5. Psalm 127 vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam des Vaders die het heil beschikt. In de naam des Zoons die dat heil verwierf. En in de naam van de Heilige Geest die dat heil toepast aan de harten van zondaren. Amen. Geliefde gemeente hier en thuis, genade, barmhartigheid en vrede, wordt u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 37 en daarvan het vierde en ook het twaalfde vers. Zwijg, Gode, wacht op het eind van 's Heere wegen, wanneer gij hier der snoden voorspoed ziet. En het twaalfde, het alwijs bestier, het alwijze bestuur bevestigt, schrome gangen, de hoge God keurt zijn wegen goed. Hij zorgt voor hem en waakt voor zijn belangen. Psalm 37, het vierde en ook het twaalfde vers. gemeente, Gods woord zal ons vanmiddag worden voorgelezen in vervolg op vanmorgen uit Genesis 29 en daarvan de versen 1 tot en met 30 uit het heilige en dierbare woord van de Heere zal ons worden voorgelezen, de eerste 30 versen van Genesis 29. Vooraf doen wij belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van ons spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God en Vader en Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toen hief Jacob zijn voeten op en ging naar het land der kinderen van het oosten. En hij zag toe en zie, er was een put in het veld. En zie, er waren drie kudden schapen nevens die nederliggende, want uit dezelfde put drenken zij de kudden. En er was een grote steen op de mond van die put. En derwaarts werden al de kudden verzameld, en zij wentelden den steen van de mond des puts en drenkten de schapen, en legden den steen weder op den mond van die put op zijn plaats. Toen zeide Jacob tot hen, mijn broeders, van waar zijt gij? En zij zeiden, wij zijn van Haran. En hij zeide tot hen, kent gij Laban, den zoon van Naor? En zij zeiden, wij kennen hem. Voort zeide hij tot hen, is het wel met hem? En zij zeiden, het is wel. En zie, Rachel zijn dochter, die komt met de schapen. En hij zeide, zie, het is nog hoog dag. Het is geen tijd dat het vee verzameld worden. Drenkt de schapen en gaat heen, weet ze. Toen zeiden zij, wij kunnen niet, totdat al de kudden tezamen zullen verzameld zijn. En dat men den steen van de mond des puts afwentelen, opdat wij de schapen drinken. Als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen van haar vader toebehoren, want zij was een herderin. En het geschiedde als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijn moeders broeder, en de schapen van Laban, zijn moeders broeder, dat Jacob toetrad en wentelde den steen van den mond des puts en drenkte de schapen van Laban, zijn moeders broeder. En Jacob kuste Rachel en hief zijn stem op en weende. En Jacob gaf Rachel te kennen dat zij haar vaders broeder was en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij heen en gaf het haar vader te kennen. En het geschiedde als Laban die tijding hoorde van Jacob, zijn zusters zoon, zo liep hij hem tegemoet en omhelsde hem en kuste hem en bracht hem in zijn huis. En hij vertelde Laban al deze dingen. Toen zeide hem Laban, voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees. En hij bleef bij hem een volle maand. Daarna zeide Laban tot Jacob, omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij deswege om niet dienen. Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? En Laban had twee dochters, de naam der grootste was Lea en de naam der kleinste was Rachel. Doch Lea had teerdere ogen. Maar Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En Jacob had Rachel lief en zij zeide, ik zal u 7 jaren dienen om Rachel uw kleinste dochter. Toen zeide Laban, het is beter dat ik haar aan u geef dan dat ik haar aan een ander man geef. Blijf bij mij. Alzo diende Jacob om Rachel 7 jaren en die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Toen zeide Jacob tot Laban, geef mij huisvrouw, want de dagen zijn vervuld, dat ik tot haar inga. Zo verzamelde Laban al de mannen die plaats en maakte een maaltijd. En het geschiedde des avonds, dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem. En hij ging tot haar in. En Laban gaf haar Zilpa zijn dienstmaagd aan Lea zijn dochter tot een dienstmaagd. En het geschiedde des morgens, en zie, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt gij mij dan bedrogen? En Laban zeide, men doet alzo niet te deze onze plaatsen, dat men de kleinste uitgeeft voor de eerstgeborene. Vervul de week van deze, dan zullen wij u ook die geven voor den dienst, dien gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. En Jacob deed alzo, en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw. En Laban gaf aan zijn dochter Rachel, zijn dienstmaagd, Bilha, haar tot een dienstmaagd. En hij ging ook in tot Rachel, en had ook Rachel liever dan Lea, en hij diende bij hem nog andere 7 jaren.
Gemeente, in afhankelijkheid van de bediening van de Heilige Geest zoeken we te luisteren naar dit schriftgedeelte en de betekenis, de geestelijke lessen die daarin verklaard liggen. En we schrijven boven de preek Jacob in Haran. Jacob in Haran. 3 gedachten. In de eerste plaats horen wij geleid door God. Geleid door God komt hij in Haran aan. De tweede lijn waar we op willen letten is uitgebuit door Laban. Want dat is wat we lezen op deze bladzijde van het woord. Alles in de voorzienigheid van God wordt Jacob uitgebuit door Laban, zijn oom, onze tweede gedachte. En in de derde plaats, en ook dat ligt onder de besturing en de voorzienigheid, de raad van God, namelijk bedrogen met Lea. Bedrogen met Lea. We schrijven dus onder deze 30 versen boven de preek Jacob in Haran. En we letten op geleid door God, uitgebuit door Laban. En tenslotte bedrogen met Lea. We zoeken in het gebed het heilige aangezicht van de Heer om hem om zijn onmisbare zegen te smeken over de bediening van zijn heilig woord. Gemeente, ter inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen uit Psalm 71. En daarvan de versen 15, 16 en 17. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed. Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. En mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Psalm 71, vers 15, 16 en 17.
Thank you.
Gemeente Genesis 29 is toch wel weer een heel ander hoofdstuk dan het vorige hoofdstuk. Als wij letten, zoals we vanmorgen hebben mogen doen, op Jacob in Bethel en nu Jacob in Haran. Er zijn soms van die hoofdstukken in de Bijbel waarvan je wel eens denkt, waarom staat dit er? Het is altijd goed om te bedenken dat er niets voor niets in de Bijbel staat. Dat er niet één tekst te veel staat, dat er niet één woord te veel staat, maar dat het alles is opgeschreven tot ons onderwijs. Immers, het heeft de Heilige Geest goed gedacht om ook dit hoofdstuk in het woord te plaatsen. En we moeten ook er altijd op letten, wat is de plaats in het grotere geheel. Het gaat ten diepste ook niet om Abraham, Isaac of Jacob. Je moet er altijd op letten, het gaat om het handelen van God tot uitvoering van zijn raad. En de Heere die heeft in Genesis 3 vers 15 gesproken dat hij een verlosser zou geven die geboren zou worden uit een vrouw, het vrouwenzaad. En we lezen dan hoe de Heere, in Lucas 2 vers 7 vindt u dat, de Heer Jezus Christus geboren laat worden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, ze wikkelde hem in doeken en legde hem in de krib. Dat is de grote lijn. Genesis 3 vers 15 en Lucas 2 vers 7. En in dat handelen van de Heere, in die lijn, heeft ook Genesis 29 zijn plaats. We hebben het vers niet gelezen, maar in het laatste vers van dit hoofdstuk vindt u dat Juda geboren wordt uit Lea. En de kinderen weten wel dat Jacob op zijn sterfbed heeft gezegd, Juda, gij zijt het. Uit u zal de Christus geboren worden. En dit hoofdstuk verklaart ons dan hoe Jacob aan Lea is gekomen. Met hoofdstukken 29, 30 en 31 komen we ten diepste ook bij de kern van het leven van Jacob. U weet wellicht dat Jacob 147 jaar oud geworden is. En van die eerste 77 jaren uit zijn leven zijn ons door de Heilige Geest 4 vertellingen overgeleverd. De Heer heeft aan Mozes 4 vertellingen gegeven op te schrijven in het geheiligd woord. Uit die 77 eerste jaren van zijn leven. Daarna komen er 6 vertellingen over 20 jaren. Want Genesis 29 tot Genesis 31, dat is een periode van 20 jaren geweest in het leven van Jacob. En van die 20 jaren zijn ons 6 vertellingen overgelaten, overgeleverd. En dan nog 50 jaren uit het leven van Jacob, waaruit ons 5 vertellingen zijn overgeleverd. Dus het geeft aan in allerlei opzichten dat we hier wel in het middelpunt van het leven van Jacob komen. In die grote lijn van het handelen van God, in het doen komen van de Messias, de Verlosser. Maar ook in de vorming van het volk Israël. Immers uit Jacob zijn de 12 stammen voortgebracht. En hoe dat is begonnen en hoe dat nou tot stand is gekomen, dat vinden wij juist in hoofdstuk 29, 30 en 31. In hoofdstuk 29 en 30 worden er 11 van de 12 zonen geboren. En als hij daarbij stilgezet wordt, de vorming, het ontstaan van het volk van Israël, dan zeg je, is het zo begonnen? En dan heb je des te meer reden om je erover te verwonderen. Wat is het toch dat de Heer met zo'n geslacht van zondaren, dat zich links en rechts om altijd weer in ongehoorzaamheid aan het gebod vastdraait en schuld maakt. dat de Heere nochtans met zo'n geslacht van doen wil hebben. En dat hij uit zo'n geslacht de Christus voortbrengt. En dat hij zo'n geslacht tot zijn volk wil maken. Dan mag je verwonderen over Gods genade. Dat het hem behaagt om zondaren zalig te maken. En uit zo'n geslacht de zaligmaker voort te brengen. Dus bij het lezen van de schrift en al die hoofdstukken is het zo belangrijk om ook, eerbiedig bedoeld, het grote plaatje in ogenschouw te nemen. En dan begint ons hoofdstuk met een hele wonderlijke uitspraak, een wonderlijke aanduiding. Toen hief Jacob zijn voeten op. Wij zouden misschien gewoonweg zeggen, en toen ging Jacob naar het oosten. En toch heeft de Heilige Geest Mozes gegeven dat hij het op deze manier zou zeggen. En dan moet je toch proberen te proeven wat de Heilige Geest daarmee duidelijk wil maken. Het is een uitdrukking die we ook nergens in de Bijbel verder tegenkomen dan alleen hier in Genesis 29 vers 1. Toen hief Jacob zijn voeten op. Dat wil zeggen, de Heere deed hem heel gemakkelijk gaan. Hij maakte zijn voeten als de voeten van de hinde. Die heel licht door het landschap springen. Soms zo gemakkelijk over een grote sloot of over een hoog hek doet gaan. En dit eerste vers, dat neemt ongeveer een maand reistijd in beslag. En een maand lang heeft Jacob, uit wat de Heere hem in Bethel schonk, mogen leven. En wij horen niet over moeite en zorgen, wij horen niet over benden, wij horen niet over wilde dieren, wij horen niet van al die gevaren. Want de Heere heeft hem beveiligd over die donkere weg. Ter linker en ter rechterzijde, van voren en van achteren. En onder die hoede en bescherming van de Heer is hij 30 dagen lang mogen gaan. En het heeft hem aan niets ontbroken. En als we zo deze opmerking, deze uitdrukking lezen, toen hief hij zijn voeten op. Dat is geestelijk een hele goede tijd voor Jacob geweest. Daar heeft hij geleerd door het geloof op de belofte van God, op de belofte van het genadeverbond te leven. En het is heel goed geweest voor Jacob. Kent u ook die tijd in uw leven? Nadat u die ontmoeting met de Heer hebt mogen hebben. En dat u als vrucht van die ontmoeting, ja, dat bergen vlak en zeeën droog waren. Omdat je zo uit mocht leven zoals David in Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En zo is hij heel voorspoedig in Haran terechtgekomen. Niet dat hij het wist. Want we lezen in vers 2, en hij zag toe en zie, er was een put in het veld. En een put, gemeente, dat was in die dagen uiteraard de bron waar men het water vandaan haalde, waar als het ware middelkerwijs hun leven van afhing en het leven van hun kudden. Water, dat stond gelijk aan leven. Als je geen water had, dan was je ten dode opgeschreven. Wij vinden water heel gewoon. Maar we moesten het meer waarderen. Want het is een goede gave van de hand van de Heer. Maar een put was in die dagen ook een plaats van ontmoeting. Misschien kent u het wel uit het leven van Mozes. Ook hij mag zijn aanstaande vrouw Zipporah bij een put in Midian ontmoeten. Eliezer, zoals ik hem vanmorgen hoorde, juist bij een put, wellicht deze put, heeft hij gerust en gezocht naar contact. En heeft hij uiteindelijk Rebecca mogen vinden. En wie denkt niet aan de Heer Jezus Christus in Johannes 4? Maar hij bij een put die door Jacob daar gegraven was, heeft gewacht op die ene vrouw daar uit Sichem. Want hij moest door Samaria gaan. En heeft op die ene vrouw gewacht om haar toe te brengen. Een put, dat was een plaats van ontmoeting. En zo ook hier. En zie, er waren 3 kudde schapen die daar naast die put waren gaan liggen. Want uit diezelfde put drenkte zij de kudden en er was een grote steen op de mond van die put. Een zware steen. Een steen die je niet makkelijk alleen kon tillen. Dat blijkt wel uit het getuigenis van de herders die hij daarnaar vraagt. Ze wachten daar met hun kudden op de anderen. En als iedereen er is, dat is de afspraak, dan gaan ze gezamenlijk de steen van de put afhalen. Zodat ze allemaal aan de beurt komen en niet de een voor de ander. Niet wie het eerst maalt, die het eerst komt, die het eerst maalt. Ze hebben elkaar gewacht. Gemeenschapszin zou je dat kunnen noemen. Iets waar onze maatschappij vandaag de dag erg arm aan is. Met alle gevolgen daarvan voor ons maatschappelijk leven. Ze hebben op elkaar gewacht. Die steen die lag er overigens ook op om uiteraard die put, die waterbron te beschermen tegen allerlei verontreiniging van buitenaf. En dan vraagt Jacob aan de herders die daar samengekomen zijn, waar komt u vandaan, mijn broeders? En ze geven hem antwoord en dat moet als muziek in zijn oren hebben geklonken. Dat moet zijn hart wel ontzaglijk hebben vertederd. Kent u dat? Als je de zorgende hand van de Heer in je leven mag opmerken. Als je mag beleven, mag inzien dat de Heer zijn woord in je leven waar maakt. En dat je hart daar klein onder wordt. Verwonderd onder raakt. Ontroerd door raakt. Dan is er geen enkele vanzelfsprekendheid. Wij komen uit Haran. Jacob is gaan lopen. En Jacob heeft steeds naar boven gekeken. Heere, leid mij toch naar die plaats waar ik wezen moet. Opdat ik daar mij een vrouw mag zoeken naar de wens van mijn vader en moeder. Zo was dat nog in die dagen. Vandaag de dag maken we het zelf allemaal wel uit. Maar of dat zoveel beter is. En de Heere heeft hem elke dag geleid. En uiteindelijk brengt u hem daar in de landstreek van Haran. En zij zeiden, wij zijn van Haran. En Jacob heeft gehoord. Jacob, ik doe wat ik gezegd heb. Ik zal u leiden op al de wegen die u gaat. Ik zal met u zijn en ik zal u voorspoedig maken. En daarom komt ook die volgende vraag uit zijn mond. Mijn broeders, van waar zijt gij? En kent gij Laban, de zoon van Nahor? En ja, die kennen zij. Hij is nog niet verhuisd. Hij is niet ergens anders naartoe gegaan. Ja, wij vinden het vandaag de dag gewoon om binnen 5 minuten ongeveer te weten wat er aan de andere kant van de wereld gebeurd is. En wij bellen zo eventjes op of we doen een appje of wat dan ook. En we weten ons gelijk van allerlei informatie te verschaffen. En contacten te onderhouden. Wij kunnen ons eigenlijk niet meer goed voorstellen wat een leven zonder die telefoon is. We kunnen ons eigenlijk niet meer voorstellen dat je weken moet wachten op post. We kunnen ons niet voorstellen wat het betekent dat je soms maanden moet wachten voordat je een teken van leven krijgt. Wat moet het ook voor Isaac en Rebecca zijn geweest? Jacob kon ze niet even opbellen. Maar dan kon ze niet even een berichtje doen. Wat hebben Isaac en Rebecca ook in vertrouwen op de Heere moeten leren leven. En hun Jacob onder de hoede van de Heere moeten leren geven. En dat de Heere het wel zou maken. Wat hebben zij ook door het geloof moeten leren leven. Want heel de kerk was in die ene man op pad gegaan. Onder zoveel gevaren, onder zoveel onzekerheden. En toch onder de beste reisverzekering die je kunt hebben. Verzekerd in de hemel, bij God. Verzekerd in dat ik ben met u. En beter kun je nooit verzekerd zijn. Alle andere verzekeringen schieten altijd tekort. Maar deze verzekering levert. En dan mag hij het horen, ja zeker, Laban leeft nog en wij kennen hem. Is het wel met hem? Is het shalom? En ja, het is goed met hem. Het gaat goed met hem. En dan zeggen ze, kijk eens, daar komt net zijn dochter aan, een herderin. Calvijn prijst Laban erom dat hij zijn dochters heeft leren werken. Want ze is een herderin die de schapen weidt. Zie, daar komt zijn dochter aan. En als Jacob Rachel ziet, dan is het alsof hij ineens grote kracht krijgt. En dan tilt hij helemaal alleen die grote zware steen van de put af. En is het niet waar dat degenen die werkelijk leren leven door het geloof uit de belofte Gods, in hun leven heel wat onverwacht zware stenen tegenkomen, die afgewenteld moeten worden. Hier krijgt Jacob de kracht om die steen af te wentelen en hij drengt de kudden van Rachel, nee, beter lezen, van zijn oom Laban. Dat tiende vers. En het geschiedde als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijn haar moeders broeder. En de schapen van Laban, zijn haar moeders broeder. Dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen van Laban, zijn haar moeders broeder. U zegt, dominee, waarom leest u dat zo nadrukkelijk? Is u nou opgevallen dat dat tot drie keer toe staat? En dat dat weer voor Jacob een bevestiging is geweest dat hij geleid werd door God. En dat de goede hand van de Heere hem dit alles deed ontmoeten. Het ging hem niet in de eerste plaats om Rachel. Maar het ging hem om zijn oom. Immers hij ging naar zijn oom, Laban, de broer van zijn moeder. En die heeft hij gevonden. En dan lezen we in vers 11. En Jacob kuste Rachel. En hij hief zijn stem op en weende. Het kan je wel eens een ogenblik te veel worden. Als je mag merken dat de Heere een waarmaker van zijn woord is in je leven. En dat hij ondanks de moeite, ondanks de eenzaamheid, ondanks je schuld, ondanks je ontreddering, ondanks het feit dat je huis en haard hebt moeten verlaten en alles wat hem lief en dierbaar was, vooral dat beloofde land, om daar met God te mogen wonen in vrede. Dat hoewel allerlei dingen in zijn beleving tegen hem konden zijn, dat hij hier mag merken dat de Heere hem voorspoedig maakt. Dat de Heere in gunst en liefde op hem neerziet. En wat is meer dan de gunst en de liefde van God deelachtig te zijn? Wat kan gewaardeerd worden boven de liefde en de genade van God? En Jacob ontroert tot in het diepst van zijn hart. Hij heeft mogen vinden en de Heere heeft het welgemaakt. En als we dan kijken, Jacob kuste Rachel. Iemand noemde dat een kuise kus. In ons werkelijk verloederd Westen, op het gebied van het zevende gebod, waar men allerlei vrijheid predikt en zich veroorlooft, en het is niets anders dan slavernij aan lust, aan wellust. Het Westen is helemaal niet vrij. Maar het Westen is een slaaf van zijn eigen dwaasheid, van zijn eigen lusten, van zijn eigen ideeën, losgezogen van de werkelijkheid. Want al wat niet naar het woord is, gemeente, dat is losgezogen van de werkelijkheid. Wij zullen de werkelijkheid, de geschapen werkelijkheid om ons heen, de zin van de geschiedenis en het gebeuren van alle dingen nooit verstaan dan alleen in het licht van Gods woord. En alles wat we zoeken te verklaren buiten dat woord om en tegen dat woord in, dat is losgezogen van de werkelijkheid. Een kuise kus. Jongens en meisjes, jongeren. Ik hoop er straks nog wel wat van te zeggen als het gaat over het huwelijk van Jacob. Maar hoe gaan wij met elkaar om in verkeringstijd? Bewaren wij voor het huwelijk wat God voor het huwelijk bewaard heeft? En leven wij eerbaar op het gebied van de intieme omgang tussen een jongen en een meisje, een man en een vrouw? En zien we in dat dat goede gebod van God ons ten leven is, dat wanneer wij ons veroorloven om buiten die geboden, buiten het pad van Gods geboden te gaan, dat dat alleen maar ellende brengt? Je ziet het in ons land. Hoeveel kinderen zijn er de dupe van? De ongehoorzaamheid aan het zevende gebod. Niet alleen het zevende, maar zeker ook het zevende gebod. Hoeveel kinderen worden slachtoffer gemaakt? Omdat man en vrouw, vader en moeder leven naar de lusten van hun hart. En als we uitgekeken zijn en het eerste vuur is gedoofd, dan gaan we verder naar de volgende en we scheiden. En de kinderen gaan de hulpverlening in. Dat is het gevolg van de ongehoorzaamheid aan het gebod van God. Dat is geen vrijheid. Dat is pure gebondenheid, slavernij. En dat brengt allerhande ellendigheid mee. Jacob kuste Rachel en daar zat niets verkeerds achter. Naar de gewoonte van de tijd, zegt onze kamptekenaar. En er ligt iets in van de diepe blijdschap van Jacob. Dat de Heer hem op zijn plaats heeft gebracht. En Rachel gaat naar huis. En Rachel vertelt wat Jacob haar verteld heeft. Dat er een neef van haar, een zoon van uw zus Rebecca, daar bij de put is. En Laban haast zich, zoals hij toen ook al deed, jaren ervoor, naar die put toe. Alleen het viel nu wel tegen. Want toen was er een karavaan met kamelen, beladen met rijkdommen. Maar nu was er alleen maar, mag ik het zo zeggen, een arme sloeber. Die niets had om te makken. En ik kan me zo voorstellen, als we letten op wie Laban is uit heel de geschiedenis, dat Laban toen hij dat zag wel even zijn pas heeft ingehaald. Dat is toch een tegenvaller. Geen rijkdom. Geen gaven, hier ga ik niet veel beter van worden. En Laban is de man die alleen maar uit is op zijn eigen voordeel. Ten koste van alles. Maar Laban ontvangt hem in huis en dan lezen wij en Jacob vertelde hem al deze dingen. U moet maar voorstellen, hij had Jacob nog nooit gezien. En Jacob kon wel beweren dat hij een neef was, een zoon van zijn zus. Maar wie zou dat moeten bewijzen? Legitimatiebewijs had je ook niet, paspoort had je allemaal niet. Dus Jacob heeft dan moeten vertellen waarom hij die reis is gaan maken. En Jacob heeft moeten vertellen over thuis, heeft moeten vertellen over zijn vader, over zijn moeder. Hij heeft moeten vertellen waarom hij op reis is gegaan en hoe zijn reis is geweest. En als hij zo zijn verhaal doet, wordt Laban ervan overtuigd dat Jacob inderdaad is wie hij zegt te zijn. En daarom lezen wij in vers 14, toen zeide Laban tot hem, voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees. Wie denkt niet aan Genesis 2, de schepping van Eva uit Adam, been van mijn benen, vlees van mijn vlees. Wij zijn bloedverwant, wij behoren bij elkaar. En of dat een vreugde voor Laban is geweest of een tegenvaller, dat moeten wij maar uit de rest van dit hoofdstuk zien af te leiden. En dan blijft Jacob daar, zo lezen wij in vers 15, een volle maand. Laban belooft niets, Laban doet niets, maar een hele maand lang is Jacob daar bij de akkerbouw en de veeteelt van die dagen. En na een maand heeft Laban wel gezien wat voor vlees hij in de kuip heeft met Jacob. Dat is een harde werker. Dat is een jongen die vroeg op wil staan. Dat is een jongen die er echt voor gaat. Zoals hij zo straks al tegen de herders zei, waarom zitten jullie hier te niksen? Het is nog overdag helemaal geen tijd om met de kudden naar de schaapskooi, naar een overnachtingsplaats te gaan. Geef ze te drinken en ga aan het werk. Dat is wat Jacob tegen ze zei. Wel, dat was Jacob. Jacob was dus niet een zwak mannetje, dat idee hebben wij nog wel eens, dat Jacob een zwakke man is geweest. Maar Jacob is krachtig, hij kon immers die steen tillen. En Jacob was mentaal ook wel ergens toe in staat. Nee, het was geen zwak mannetje, maar een harde werker. En dat weet Laban wel te waarderen tot zijn eigen voordeel. Daarom zegt hij tegen Jacob in het 16e vers, of in het 15e verder. Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? Dan gaan we ook naar onze tweede gedachte. Dus we hebben gehoord, geleid door God. Dan gaan we nu horen, uitgebuit door Laban. Dat lijkt heel sympathiek, hè? Zeg maar wat je wil verdienen. En niet iedereen die het zo vraagt, zegt het met dezelfde motivatie als Laban. Laat ik er maar gelijk bij zeggen. Zeg maar wat je wil verdienen. Maar bij Laban zit er wat anders achter. Als Jacob nou eerst eens gaat vertellen wat hij wil verdienen, dan kan ik altijd nog zeggen van nee, dat is mij te veel. Dat doe ik het niet voor. Dan kan ik het altijd achteraf nog bijstellen. Want één ding is zeker, Laban is alleen maar uit op zijn eigen voordeel. Aards gewin is alles waar het hem om te doen is. De godsvrees van Rebekka komen bij Laban niet tegen. En je moet altijd uitkijken als je met Laban zaken doet. Want hij is altijd alleen maar uit op zijn eigen voordeel. Ten koste van alles. Jacob, wat wil je verdienen? En natuurlijk heeft Laban ook al wel gezien dat Jacob nogal eens zijn oog naar Rachel liet gaan. En natuurlijk heeft hij ook wel gezien dat Rachel wel eens naar Jacob keek. En Jacob heeft niets. Hij kan geen bruidschat betalen. Het enige wat hij heeft is zijn lichaamskracht van God gekregen. En dan doet Jacob een voorstel. Ja, daar kan Laban geen nee tegen zeggen. Want hij praat over loon. Maar hij zoekt alleen maar winst. Hoe doen wij zaken? Als iemand je veel te veel wil betalen voor waar dat je aanbiedt. Ja, dan kun je zeggen, moeten ze dat maar niet doen. Maar daar kom je voor God niet mee weg. Daar kom je voor God echt niet mee weg. Ja, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Als iemand te veel biedt, dan moeten ze het zelf weten. Nee, u bent verantwoordelijk voor de prijs die u vraagt. En als u weet dat het veel te veel is, dat het geen eerlijke prijs is, dan mag je het niet vragen, want dan kun je niet verantwoorden voor God. Dat is zonde voor God. Want je verrijkt jezelf op een onheuze manier ten koste van een ander. Ja, moeten ze maar niet zo dom zijn. Mag allemaal waar wezen, maar u bent en blijft, ik ben en blijf verantwoordelijk voor hoe ik daarmee omga. En daarvoor zal ik ook in het gericht voor God verschijnen. En dan zal Laban hier geen verantwoording van kunnen afleggen waar hij mee wegkomt. Want Jacob zegt, ik wil wel 7 jaren werken. Dat is een hele lange tijd. En u hoeft mij helemaal niets te betalen. Wat verdient u per jaar? En 7 keer dat bedrag hoeft u mij niet te betalen als ik aan het eind van die 7 jaren met Rachel mag trouwen. Voor Rachel zal ik 7 jaar hard werken. En Jacob is een goede arbeidskracht. En daar zegt Laban niet nee tegen. Een veel te hoge prijs. Een onredelijk hoge prijs. Het is de liefde uiteraard in het hart van Jacob. En de liefde vraag je niet gauw te veel, toch? Nee, ware liefde vraag je nooit te veel. Maar recht is recht en krom is krom. En Laban die zegt, akkoord. Een goedkope arbeidskracht voor 7 jaar... En daar heeft hij zijn dochter graag voor over. Of zijn dochter daar gelukkig van wordt. En of dit werkelijk een huwelijk zal kunnen zijn dat gesloten zal worden in de gunst van de Heere. Daar maakt Laban zich helemaal niet druk over. Wat zoeken wij, vaders en moeders, opa's en oma's, wat zoeken wij voor onze kinderen? Gaat hun welzijn ons ter harte? Hebben wij ze zo lief, dat wij ook voor hun tijdelijk welzijn het beste zoeken? Niet opofferen aan mijn idealen en mijn wensen, wat ik graag zou willen en hoe ik het zie. Maar dat ik werkelijk mag bedenken wat het geestelijk en tijdelijk welzijn van mijn kinderen het meeste dient. Laban maakt zich er niet zorgen om. Iemand schreef, de dochters van Laban zijn voor hem maar koopwaar. Calvijn zegt, als hij 10 dochters had, had hij ze alle 10 verkocht. Want de man was verhard in het kwaad. Om alleen maar zijn eigen voordeel te zoeken. Ook ten koste van het geluk van zijn kinderen. Hoe ligt dat bij ons? En Jacob heeft gewerkt 7 jaar lang. En dan breekt de bruiloftsdag aan. Nee, Laban gaat niet naar Jacob toe. Jacob, 7 jaar heb je nu voor mij gewerkt. Het is nu tijd dat je met Rachel mag trouwen. Doet Laban niet. Iedere dag dat Jacob er langer bij werkt, is alleen maar meegenomen. Gemeente, ik moest ook ergens lezen dat het wat dat betreft heel verstandig is om afspraken gewoon zwart op wit te zetten. Je kunt zeggen, te goeder trouw gaan we dat doen. Maar te goeder trouw is er al veel misgegaan. En zijn er al veel nare dingen gebeurd. En zijn er al vele verhoudingen verstoord. Zet het maar gewoon zwart op wit. Met de handtekening eronder. Dit zijn de afspraken die we hebben gemaakt. Dit zijn de afspraken waar we ons wederzijds aan houden. Geeft helderheid en het bewaart vaak voor veel ellende. Had hij het maar opgeschreven, bij wijze van spreken. Want Laban heeft wel gezegd, nou het is beter dat ik Rachel aan jou geef dan aan een ander. Maar daarmee had hij nog niet gezegd, ik ga haar aan jou geven. Nergens heeft Laban gezegd, goed, over 7 jaar is het zover en dan zal ik Rachel aan jou geven. Het is wel beter dat ik dat doe. Maar of ik dat ga doen, heeft hij gedacht, dat zal ik nog wel bekijken tegen die tijd, wat me dan het beste uitkomt. Zet afspraken maar gerust zwart op wit, ook in de kerk hoor. Is gezond. Want we weten allemaal hoe Jacob bedrogen is. Daar ga ik zo meteen nog wel verder op in. Maar dat hij in plaats van Rachel Lea krijgt. En u kunt begrijpen dat hij dan diep verontwaardigd naar zijn oom Laban gaat. En dat hij zegt, wat hebt u gedaan? U hebt mij bedrogen. Wat is dit dat gij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt ge mij dan bedrogen? En dan moet u eens letten op wat Laban zegt. Niet voor niets dat verschillende Bijbelverklaarders hier aangeven. Hier wordt nu de bedrieger bedrogen. Jacob. De Heere gaat nooit over de schuld heen. De Heere heeft rijk en heerlijk gesproken in Bethel. Maar denk niet dat je met je bedrog wegkomt. Hij zal je zonden op je hoofd terugbrengen. Zoals we dat nog eens in de schriften lezen. Vroeg of laat gaat het je inhalen. Je moet niet denken dat je kunt leven zoals je wil en dat het geen prijskaartje heeft. En menigmaal is het gebeurd dat wat ik een ander heb aangedaan, dat dat door anderen mij is aangedaan. Onze zonden komen nogal eens terug in ons leven. De zonden die je niet hebt gedaan, kunnen niet terugkomen, jong en oud. Wat dat betreft, in het houden van Gods geboden is ook voor de tijd grote loon. Maar de zonden die je hebt gedaan, die komen menigmaal terug. En hoewel de Heere zijn volk niet kastijdt naar hun zonden, Nochtans worden zij geslagen om hun zonden. En dan kan de Heer hard slaan hoor. Met levenslange gevolgen. Want wij kunnen niet goedkoop zondigen op genade. En dan krijgt Jacob een pijnlijke les. Vers 26. Men doet alzo niet te dezer onzer plaats. Dit zijn wij niet gewend. Wat niet? Dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. Dat de jongste eerder trouwt dan de oudste. Dat doen wij hier niet. Dat zijn we hier niet gewend. Dat doen ze misschien bij jou thuis. Daar zetten ze misschien wel de jongste voor de oudste. Voelt u? Voelt u? Maar dat zijn we hier niet gewend. En dan heb jij helemaal gelijk als je denkt, maar dat had Laban toch gelijk moeten zeggen. Absoluut. En toch laat God hier de bedrieger bedrogen worden. God had het kunnen verhoeden. Vast en zeker. Maar God heeft het niet willen verhoeden en daarom is het gebeurd. En daar heeft God zijn eigen heilige en wijze bedoelingen mee gehad. Ondanks het kwaad van Laban. Want het kwaad van Laban wordt geregeerd door de raad van God. Dat is een diepe troost. Maar het is ook een pijnlijke les. En nou wordt Jacob bedrogen. Maar zegt Laban, hij weet het goed gemaakt. En zo steelt hij het ene jaar na het andere levensjaar van Jacob. Ziet er maar op toe. Dat je niet de levensjaren van een ander afsteelt. Voor je eigen gewin. Voor je eigen gemak. Voor je eigen voordeel. En dat je een ander maar laat dienen en geven. Alleen maar om er zelf beter van te worden. En geen enkel oog voor het welzijn van die ander te hebben. Het is een kwaad in de ogen van God. Ik weet het wel gemaakt. Maak de bruiloftsdagen af, 7 dagen. En aan het eind van die bruiloftsdagen zal ik je gelijk Rachel geven als een bruid op afbetaling. Werk nog 7 jaar voor haar en dan is ook zij jouw vrouw. Dat is nou de hebzucht van Laban. Geldgierigheid wordt het wel in de Bijbel genoemd. En Gods woord zegt daarvan onder andere in 1 Timotheus 6 vers 10. Want de geldgierigheid is een wortel van allerlei kwaad. Tot welke sommige lust hebben, dus zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Nee, dan is het beter wat we lezen in Hebreeën 13 vers 5. Verstaat u dat? Dat je niet hoeft te leven van het inhalen. Dat je niet hoeft te leven van het hebben en hebben en nog meer hebben. Dat je niet hoeft te leven door te graaien. Maar dat het in je leven mag zijn als in Hebreeën 13 vers 5. Dat is rust. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, zonder hebzucht. En zij het wees vergenoeg met het tegenwoordige, met wat God je geeft. Want hij heeft gezegd. Want hij heeft gezegd. Hebt u het gehoord? Mag u daar nou bij leven? Mag jij daarbij leven? Want dat is een rijk leven. Dat is een gerust leven. Dan mag je met David zelfs in de grootste moeite en zorgen zeggen. Ik zal gerust nederliggen en slapen. Want gij, o God, alleen zult mij doen. Zeker wonen. Psalm 4 is dat. Of in Psalm 3, ik lag en sliep gerust. Van 's Heeren trouw bewust. Want Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heer is mij een helper. En ik zal niet vrezen wat een mens mij zal doen. Dat leven van leidzaamheid, van onderworpenheid. Dat leven van leven uit de hand van God als een arme in jezelf. Dat is een rijk leven. En Laban weet Jacob nog eens 7 jaren aan zich te binden. En als ik dan vanavond vanmiddag vraag, hoeveel jaar heeft Jacob nou eigenlijk voor Lea gewerkt? Ja, dat hoort u goed, voor Lea. Hoeveel jaar heeft hij voor Lea gewerkt? Dan zeg ik geen enkel jaar. Hij heeft voor Lea geen dag gewerkt. Het is hem nooit om Lea te doen geweest. En in zijn beleving en met zijn eigen motivatie en doel heeft hij niet 1 dag voor Lea gewerkt. En voor Rachel? Voor Rachel heeft hij 14 jaar gewerkt. Lea krijgt hij onder de voorzienigheid van God. Rachel naar de begeerte van zijn eigen hart. Want wat God geeft, dat geeft hij om niet. En straks wordt Lea in de spelonk van Machpela begraven, niet Rachel. En God zal zijn Christus doen voortkomen, niet uit Rachel die Jacob lief had, maar uit Lea. Met haar fletse ogen. Onze derde gedachte. Bedrogen met Lea. Ik kan me zo voorstellen dat onze jonge mensen, niet alleen onze jonge mensen, bij deze geschiedenis denken van hoe is het mogelijk? Dat laat je toch niet gebeuren? Daar ben je toch zelf helemaal bij? Heeft hij zijn ogen dan dicht gehad of zo? Hoe kan het je toch ooit gebeuren dat je de verkeerde bruid krijgt? Dat je met haar slaapt? En dat je 's morgens iemand schreef, Rachel was de vrouw van zijn dromen, maar die ochtend wordt hij wakker met de schrik van zijn leven. Want zie, het was Lea. Dat moet voor hem een bizarre ontnuchtering zijn geweest. Dat moet een ontzaglijke schok voor hem zijn geweest. Dit kan toch niet waar zijn? En misschien heb jij wel gedacht, wie laat zich dat nou gebeuren? Maar dan moeten we goed begrijpen dat de gewoonten van die dagen heel anders waren dan de gewoonten in onze dagen. En wat wij gewend zijn, kan ons heel erg in de weg staan bij het lezen en begrijpen van de Bijbel in de gebruiken ervan. Want wat was de gewoonte in die dagen? Wel, die eerste dag, daar waren de mannen die feest vierden en de vrouwen die hielden zich in de vrouwenvertrekken op, ook de bruid. En die bruid, die was zwaar gesluierd. Dus niet zoveel mogelijk ontkleden, maar bekleden. En de Heer heeft ons kleding gegeven, niet om er zo weinig mogelijk van te dragen, maar om ons te bedekken. Dat is de lijn van Gods woord. En die Oosterse bruid, die was zwaar gesluierd. En 's avonds, ja, straatverlichting was er niet, kinderen. Wij zijn dat zo gewend dat het overdag in de straat of dat het 's nachts in de straat ook heel erg licht is. Maar dat waren ze daar niet gewend. Straatverlichting kende men niet. En in het donker van de nacht die inviel, werd de bruid door haar vader naar de tent van de bruidegom gebracht. Ook om haar te helpen met haar schaamtegevoel. Waar hebben wij vandaag de dag nog schaamte over? In onze dagen wordt er schaamteloos gezondigd op het gebied van het 7e gebod. En wij vinden vele dingen zo gewoon. Het is niet zo raar hoor, dat die mensen die uit die Arabische landen hier naartoe gevlucht komen, terecht of onterecht, dat laat ik liggen. Maar dat ze daarvan schrikken. Terecht. Want de Heere wil dat we bedekken en niet dat we ontploten. En mogen wij daarin al een voorbeeld zijn in onze samenleving. Al lacht men ons uit. Geef het toch niet weg aan vreemde ogen. Dus om die bruid te helpen met haar schaamtegevoel, werd ze in het donker van de nacht naar die tent gebracht. En daar was het ook donker. Daar brandde geen lichtje. En daar werd ze in het donker aan haar bruidegom gegeven. En daar hebben zij in het donker samen geslapen en zijn ze naar het lichaam één geworden. En Jacob heeft gemeend dat het toch Rachel was. Dat was toch beloofd. Dat was toch afgesproken. En hij had erop vertrouwd dat zijn oom hem daaraan zou houden. En dan 's morgens als het licht wordt, dan draait Jacob zich om. Om zich in de liefde van zijn leven te verheugen. En dan ziet hij dat het Lea is en is hij bedrogen geworden. Onder de voorzienigheid van God. Van 's mensen kant alleen maar schuld. Van Gods kant een heilige weg. En zoals ik zei, hij gaat naar Laban toe. Wat had hij moeten doen, kinderen? Wat denkt u? Jonge mensen, wat had hij moeten doen? Hij was één geworden met Lea. En hij had moeten berusten in zeer welbehagen. Bedenkend hoe de Heer ook de zonde op zijn eigen hoofd had doen terugkeren. Het bedriegen van zijn vader in het donker van zijn blindheid. En had hij nou maar gerust in de voorzienigheid van de Heer. Maar dat doet hij niet. Nee, hij doet ook niet wat Calvijn zegt. Calvijn zegt, hij had Lea weg moeten sturen. Ik geloof niet dat je dat op grond van Gods woord echt hard kunt maken en kunt onderbouwen. Hij had tevreden met Lea moeten zijn. Dat had voor veel ellende bewaard. Maar hij wil Rachel. Waarom? Lea had fletse ogen. Tedere ogen. Dat wil zeggen fletse ogen. Ogen waar niet echt levensvreugde, sprankeling in lag. Sommigen hebben ervan gemaakt dat ze scheel keek of dat ze misvormd was aan de ogen. Maar dat staat er niet letterlijk. Eén ding is zeker, Rachel was een vrouw die tussen de vrouwen niet opviel. Rachel was een vrouw waar je niet als eerste naar zou kijken. Rachel was een vrouw die altijd achteraan kwam, die altijd over het hoofd werd gezien. Zo gewoon. Maar Rachel, net als Sarah en net als Rebecca was zij schoon van gedaante. Een knappe vrouw om te zien. En dat is op zich niet erg, toch? Zo word je geschapen. Misbruik het niet. En laat het niet misbruiken. Maar ik moet wel denken aan wat er staat in Spreuken 31 vers 30. Dat is ook een belangrijk woord en neem het maar mee. Uiterlijke schoonheid, de bevalligheid is bedrog. Hoeveel zijn er al mee te pas gekomen? Alleen maar op dat lieve, leuke, aardige, mooie gezichtje afgegaan. Maar het karakter spreekt me er niet van. De bevalligheid is bedrog en de schoonheid is ijdelheid. Schoonheid vergaat. Zeker Sarah was tot op zeer hoge leeftijd nog een mooie vrouw om te zien, zegt Gods woord. Schoon van gedaante. Maar doorgaans is het zo dat de ouderdom alle schoonheid er jaar na jaar wat meer van afhaalt. En uiteindelijk sterf je en kom je in je graf te liggen. En wat blijft er dan nog van je schoonheid over? Alles weg. Daarom zegt de spreukendichter Salomo, maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Zoek een vrouw, zoek een man die de Heere vreest. Dat is onuitsprekelijk en onvergelijkbaar veel meer waard dan uiterlijke schoonheid. Dat je samen met iemand op het fundament van Gods woord mag staan. Zo zoeken wij toch verkering, of in onze dagen hebben wij toch een relatie. Staande op het woord van God om samen naar dat woord van de Heer met elkaar te leven en in het leven te staan. Om ons aan de wil van de Heer te houden, want die is goed en daaraan wordt de zegen genadig verbonden. Ouders, is dat ook waar we op letten bij onze kinderen? Dat ze iemand zouden mogen zoeken, brengen we hen er de waarde van bij, wijzen we hen erop. Dat het zo onvergelijkbaar veel meer is om het leven met iemand te delen die de Heere vreest en die de Heere zoekt, die naar de wil van de Heere wenst en bidt te leven. Want al die andere dingen gaan voorbij en brengen doorgaans ellende. Menig huwelijk is niet met gebed begonnen en niet uit gebed geboren. En eindigt ook binnen de kerk vandaag de dag steeds meer in een scheiding. Om allerlei redenen, soms zo begrijpelijk. Maar in Gods ogen en naar Gods woord niet vol te houden. Wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. En daarom zoek toch biddend tot een huwelijk te komen. En dat je op je trouwdag voor in de kerk, met een goed geweten en met dank aan God, mag zeggen ja. Wij weten dat God ons heeft samengevoegd. En dat de Heere dat voornemen in ons beider hart met de genegenheid voor elkaar heeft gegeven. Om met elkaar te trouwen en het leven met elkaar te delen. En dat leven te houden naar het spoor van zijn woord. En ja, zo wensen wij door de Heere bijeengebracht de zegen van de Heere te vragen en te mogen ontvangen. Het maakt zoveel uit, jong en oud. Maar Jacob wil en zal Rachel hebben. En hij krijgt Rachel. En wij weten uit het woord hoe moeilijk zijn huwelijksleven is geweest. Zijn gezinsleven werd verscheurd door de voorkeur van vader en moeder voor een verschillende zoon. Het leven, het huwelijksleven van Jacob wordt verscheurd door zijn voorkeur voor Rachel. En Lea, weet u ook wat dat is? Altijd maar de tweede te zijn. Niemand wil de tweede zijn. Niemand wil de derde zijn. Iedereen wil de eerste wezen. En als je de eerste niet bent, is de rest maar een troostprijs. En dan altijd maar de tweede te moeten zijn. Altijd maar genoegen te hebben met die plaats achter een ander. Dat moet voor haar een zwaar kruis zijn geweest. Misschien ook wel als een kastijding van de Heer. Want Lea was ook een godvrezende vrouw, leren we uit de schriften. Van Rachel vind ik dat veel lastiger te zeggen. Maar Lea was een godvrezende vrouw. Heeft ze misschien meegewerkt aan het bedrog? En heeft de Heer haar daarom ook bezocht? We zondigen nooit vrij. Want dat is wat ik tenslotte de vinger nog bij wil leggen. Jacob bedroog zijn vader, Laban bedroog Jacob. Rachel is bedrogen, Lea is geslachtofferd. Als wij zo het begin lezen van de vorming van de stammen van Israël, wat een ellende. Wat een verdriet. Wat een verdeeldheid. Wat een verscheurdheid. Wat een schuld. Wat een onreinheid. Wat een zich laten leiden door de begeerte van het vlees. Wat een ellende. Maar, zegt Psalm 103, En mag dat nou ook uw en jouw troost zijn? De Heere kastijdt degenen die hij lief heeft. Als je niet gekastijd wordt, is dat geen goed teken. Hij kastijdt een iegelijk zoon, Hebreeën 12, vers 6. Die hij lief heeft, die tuchtigt hij tot zijn nut en bestwil. Werkelijk waar. Maar hij zal ze niet eeuwig kastijden, zegt Psalm 103. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Dat heeft Jacob ook mogen leren. Zeker hij is bestraft. Zeker heeft hij er de gevolgen van gehad. Gods volk zondigt nooit goedkoop. Maar alhoewel zij zwaar en menigmaal tegen de Heere hebben gezondigd. Ja, dat ze hem soms hebben getergd. Ze zijn en blijven zijn kinderen. Die hij u hebt toch ook uw kinderen onvoorwaardelijk lief? Nee, ik zeg niet dat je alles van ze kunt verdragen. Ik zeg ook niet dat je alles dan maar moet toestaan. Ik zeg ook niet dat je ze dus altijd maar onder je dak kunt laten. Er kunnen omstandigheden zijn dat het anders moet, omdat het anders niet leefbaar is. Maar je hebt ze toch onvoorwaardelijk lief. Hoe ze ook leven. Nee, dat keur je niet goed. Maar je hebt ze nochtans lief, toch? Hoe ver ze ook afdwalen. Aan welke dwaasheden ze zich ook schuldig maken. Ik wil het nog anders zeggen. Hoe vaak ze je ook op het hart trappen. Jongelui, kijk er toch vooruit. Ga je vader en je moeder toch niet op het hart staan. Ze hebben je lief. In al hun zwakheid, in al hun gebrek, ook dan als ze van hun kant zonde zijn, maar ze hebben je lief. Ze hebben niet over voor het ongeluk en voor het onheil. Daarom luister naar hun waarschuwingen. U hebt toch uw kinderen onvoorwaardelijk lief. Waarom? Omdat ze nou eenmaal je kinderen zijn. En al hebben ze het nog zo verzondigd en al hebben ze het nog zo stuk gemaakt. Al hebben ze misschien net als die verloren zoon hun erfenis doorgebracht. Waar je als vader zo hard voor hebt gewerkt. Ze zijn altijd welkom thuis. En ze mogen altijd terugkeren. En dan zullen zij weten dat ze een vader en een moeder hebben die hen tot het einde toe lief hebben. Hoeveel te meer de Heere, die zijn kinderen onvoorwaardelijk lief heeft. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn met de schonden, hij straft ons, jawel. En ik leer bukken en buigen. Maar naar onze zonden niet. Hij vergeldt mij niet naar mijn ongerechtigheden. Maar hij handelt dan altijd in zijn verzoenende liefde. Daar kun je niet op. Daar kun je niet op. Die liefde van God kun je niet verdienen. Maar Gods kinderen leren ook. Die liefde van God de Vader in Christus Jezus. Kunnen ze nooit verspelen. Daar kunnen ze zich nooit uitzondigen. Hij heeft en houdt hen lief. Mag ik dan meezingen in verwondering? Psalm 103, vers 5. Amen. Laten we tenslotte gaan zingen uit Psalm 127 en daarvan het tweede vers. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood der smart gegeten. Want God geeft het hoe een ander schraap, die hij bemint als in de slaap. Psalm 127 vers 2. Van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.